Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, in de naam van die God die hemel en aarde uit niets heeft geschapen. Die God die trouw blijft en leeft in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen met elkaar op Psalm 56, en daarvan het vierde vers. Psalm 56, vers 4. Gij weet, o God, hoe ik zwerven moet op aard. Mijn tranen hebt in uw fles vergaard, is hun getal niet in uw boek bewaard, niet op uw rol geschreven. En wat er verder volgt uit het vierde vers van Psalm 56. Wij lezen het woord van de Heere uit het Oude Testament. Uit het boek van de Psalmen lezen wij Psalm 31. Psalm 31. En in aansluiting daarop zingen wij Psalm 89, het 19e vers. Gedenk, o Heere, hoe zwak ik ben, hoe kort van duur. Het leven is een damp, de dood wenkt ieder uur. En wat er verder volgt. Daarna doen wij in gemeenschap met de kerk van de reformatiebelijdenis van ons algemeen ongetwijfeld en christelijk geloof met artikel 21 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. artikel 21 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Dat beleiden wij nadat we gezongen hebben psalm 89 vers 19 en gelezen hebben psalm 31.
Een psalm van David voor de opperzangmeester. Op u, o Heere, betrouw ik. Laat mij niet beschaamd worden in eeuwigheid. Help mij uit door uw gerechtigheid. Neig uw oor tot mij, red mij haastelijk. Wees mij tot een sterke rotssteen, tot een zeer vast huis, om mij te behouden. Want gij zijt mijn steenrots en mijn burg. Leid mij dan en voer mij om uw naams wil. Doe mij uitgaan uit het net dat zij voor mij verborgen hebben, want gij zijt mijn sterkte. In uw hand beveel ik mijn geest. Gij hebt mij verlost, Heere. Gij, God der waarheid. Ik haat degene die op valse ijdelheden acht nemen. En ik betrouw op de Heere. Ik zal mij verheugen en verblijden in uw goede tierenheid. Omdat gij mij ellende hebt aangezien. En mijn ziel in benauwdheden gekend. En mij niet hebt overgeleverd in de hand des vijands. Gij hebt mijn doen voeten doen staan in de ruimte. Wees mij genadig, Heere, want mij is bange. Van verdriet is doorknaagd mijn oog, mijn ziel en mijn buik. Want mijn leven is verteerd van droefenis en mijn jaren van zuchten. Mijn kracht is vervallen door mijn ongerechtigheid en mijn beenderen zijn doorknaagd. Vanwege al mijn wederpartijders ben ik ook mijn naburen grotelijks tot een smaad geworden. En mijn bekenden tot een schrik. Die mij op de straten zien, vlieden van mij weg. Ik ben uit het hart vergeten als een dode. Ik ben geworden als een bedorven vat. Want ik hoorde de naspraak van velen. Vrees is van rondom. Terwijl zij tezamen tegen mij raadslaan. Zij denken mijn ziel te nemen, maar ik vertrouw op u, o Heere. Ik zeg, gij zijt mijn God. Mijn tijden zijn in uw hand. Red mij van de hand mijn vijanden en van mijn vervolgers. Laat uw aangezicht over uw knecht lichten. Verlos mij door uw goede tierenheid. Heere, laat mij niet beschaamd worden, want ik roep u aan. Laat de goddeloze beschaamd worden. Laat hem zwijgen in het graf. Laat de valse lippen stom worden die hard spreken tegen de rechtvaardigen in hoogmoed en verachting. O, hoe groot is het goed dat gij weggelegd hebt voor degene die u vrezen. Dat gij gewrocht hebt voor degene die op u betrouwen. In de tegenwoordigheid der mensenkinderen. Gij verbergt hem in het verborgene uw aangezicht voor de hoogmoedigheden des mans. Gij versteekt hem in de hut voor twist der tongen. Geloof, zij de Heere, want hij heeft zijn goede tierenheid aan mij wonderlijk gemaakt, mij voerende als in een vaste stad. Ik zeide wel in mijn haaste, ik ben afgesneden van voor uw ogen. Dan nog hoorde gij de stem mijn smekingen als ik tot u riep. Heb de Heere lief, gij, alle zijn gunstgenoten. Want de Heere behoedt de gelovigen en vergeldt overvloediglijk degene die hoogmoed bedrijft. Zijt sterk en hij zal u lieder hart versterken, alle gij die op de Heere hoopt.
Oh,
Artikel 21 van de Nederlandse geloofbelijdenis. Wij geloven dat Jezus Christus een eeuwige hoge priester is, met ede, naar de ordening van Melchizedek, en zichzelf in onze naam voor zijn Vader gesteld heeft, om zijn toorn te stillen met volle genoegdoening, zichzelf opofferende aan het hout des kruises, en vergietende zijn dierbaar bloed tot reiniging onze zonden, gelijk de profeten hadden voorzegd. Want er is geschreven dat de straf die ons de vrede aanbrengt op de Zonen Gods was, en dat door zijn striemen ons genezing is geworden. Hij is ter slachting geleid. Hij ter slachting geleid is als een lam met de misdadigen gerekend, en als een kwaadoender veroordeeld door Pontius Pilatus. Hoewel hij hem onschuldig verklaard had, zo heeft hij dan wedergegeven wat hij niet geroofd had en heeft geleden, hij rechtvaardig voor de onrechtvaardige. En dat zowel in zijn lichaam als in zijn ziel, gevoelende de schrikkelijke straf die onze zonden verdiend hadden, zodat zijn zweet werd gelijk droppelen bloeds op de aarde aflopende. Hij heeft geroepen: mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? En heeft zulks alles geleden tot vergeving onze zonden. Daarom zeggen wij wel terecht met Paulus dat wij niet anders weten dan Christus en die gekruisigd. Wij achten alle dingen voor drek om de uitnemendheid der kennis van onze Heer Jezus Christus. Wij vinden allerlei vertroostingen in zijn wonden, en hebben niet van nodig enig ander middel te zoeken of uit te denken om ons met God te verzoenen dan alleen deze enige offerande, eenmaal geschied, door welke de gelovigen in eeuwigheid volmaakt worden. Dit is ook de oorzaak waarom hij door de engel Gods genaamd is Jezus, en dat is zaligmaker. Vermits heeft hij zijn volk zou zalig maken van hun zonde. Zo.
De tekst voor de prediking voor deze avond kunt u vinden in het Lucas-evangelie. Lucas 23, daarvan vers 46. Lucas 23... vers 46, het zevende en tegelijk ook laatste kruiswoord, waar wij Gods woord als volgt lezen in Lucas 23, vers 46. En Jezus, roepende met grote stem, zeide: Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En als hij dat gezegd had, gaf hij de geest. We willen samen eerst de Heer gaan bidden om zijn zegen over ons samen zijn. Heere des hemels en der aarde, wij zoeken uw aangezicht nu wij op deze ongewone avond in ons kerkgebouw bijeen zijn. Allereerst om u te danken, Heere, dat wij deze kerkdienst mogen beleggen vanavond. Op deze goede vrijdagavond hier in uw huis mogen zijn, waar het kruisevangelie onze aandacht vraagt. Waar we zojuist de tekst van hebben gelezen. Dat Jezus met grote stem geroepen heeft: Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En het hoofd buigende gaf hij de geest. Waarin vervuld werd dat u al zo lief de wereld hebt gehad. Dat gij uw enige geboren zoon hebt gegeven. En dat hij ook zichzelf gegeven heeft tot in de bittere en smadelijke vloekdood. En zo gehoorzaam geweest is aan uw wil en aan uw wet. En zo hersteld heeft wat die eerste mens Adam en wij in die mens verwoest en vernield hebben. En waarom hij met recht, zo zegt onze belijdenis, wat we zojuist hebben beleden, genaamd is Jezus, zaligmaker. De heiland die alles heel maakt wat wij kapot en verbroken hebben. Hij kon zeggen, het is volbracht. En u mag er op grond van het recht gezongen worden. De schuld uw volks hebt ge uit uw boek gedaan, ook ziet gij geen van hun zonde aan. En mag het vanaf de kansel vanavond verkondigd worden dat gij in gunst en niet in wraak uw lust hebt. Mag het worden gepredikt dat er nu een vrije toegang is tot de troon der genade, om daar barmhartigheid te verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden ter bekwame tijd. Dat er een toegang is, zelfs ook tot het vaderhart. Heren, dat zijn de dingen die toen en daar geschied zijn op de sterfheuvel Golgotha. Dat is wat er vanavond verkondigd mag worden hier vanaf de kansel in Barendrecht, wat we hier in de kerk mogen horen of thuis. De enige grond en fundament van de zaligheid, Jezus Christus en dien gekruisigd. En wij danken u, Heren, dat dat verkondigd mag worden. En als we dan in gedachten die sterfheuvel Golgotha betreden, Heren, wilt u ons dan een hart geven vol met de gepaste ootmoed. En dat wij zien mogen wat de kerk der eeuwen zag al vanaf de oude bedeling. De straf die ons de vrede aanbrengt was op hem. Ik deed hem door al mijn zonden al die jammeren aan. Ik heb door mijn schuld zijn kroon gevlochten en zijn beker gevuld. Maar ook een hart, Heren, vol blijdschap. Dat nu de dood verslonden is tot overwinning. Dat de zonde weggedragen is aan het vloekhout. Dat de schuld verzoend is. En dat de straf gedragen is. En Heren, geef ons daar toch geopende zielsogen voor. En als we daar nog zo blind voor zijn, wilt u ons daar vanavond bij stilzetten. En ons indringend zeggen, tot ons oor zeggen, maar ook vooral tot ons hart zeggen, dat deze dingen onze aandacht meer dan waard zijn. En als wij nog veel tijd verspillen aan andere dingen, als wij ons hart zetten op andere dingen dan alleen dat bloed van de gekruisigde, als we nog zo kunnen opgaan in de dingen van de tijd, in de dingen van beneden, als we nog zo uit de aarde aard zijn, Heren, open onze ogen. Open ons verstand en ons hart, dat we zien mogen dat al die dingen ons ontvallen. Dat we zien mogen, Heren, dat dit leven een damp is en de dood ieder uur wenkt. We hebben het gezongen met elkaar. Maar laten het niet alleen maar klanken zijn die we hebben voortgebracht, maar dat het ook de beleving van ons hart mag zijn of worden. Want al die dingen buiten het bloed van de Heere Jezus Christus, die ontvallen ons. Ook die dingen die wij in onze godsdienst menen te doen en te hebben. En waar we soms zo heimelijk een grond van maken. Ook in de gevoelige godsdienst. Ook die dingen die wellicht ook door uw geest gewerkt worden. Maar die gij alleen maar als een toeleidende weg naar dit enige fundament van de zaligheid wil brengen. Heren, geef dat we niet zullen rusten bij die dingen die slechts toeleidend zijn, al zijn ze nog zo onmisbaar en belangrijk. Want ook die dingen die ontvallen ons. Alleen zijn bloed en zijn gerechtigheid, die zijn de losprijs en anders geen. Daarmee alleen kunnen we voor God bestaan wanneer hemel en aarde zullen vergaan. En daarom bidden wij u, Heren, wilt u hen die u zoeken in hun zielsverdriet, geven dat ze voortgedreven mogen worden, geen rust zullen vinden voordat ze het op goede gronden mogen weten, dat er in de wonden van Jezus Christus troost ligt, de enige troost ligt in leven en sterven voor ziel en lichaam beide. En wat zal het zijn, Heren, als wij vanavond wel onder de prediking zitten, Maar als we het niet opmerken, dan zegt uw woord toch ook heel indringend tot ons. Hoe zullen wij toch ontvlieden, indien wij op zo grote zaligheid geen acht geven? Heere, geef zo dat we vanavond stilgezet mogen worden. Dat we bekeerd mogen worden. Voor het eerst, als we nog voor eigen rekening leven, zo gevaarlijk leven, omdat die dood ons op de hielen zit, omdat de bloedwreker ons einde, ons verderf zoekt. En geef, Heere, dat wij geen rust meer zullen vinden in de dingen van de tijd en van beneden, en zeker niet in de dingen van de zonde. Maar dat er maar één vraag, één schreeuw in ons hart mag ontstaan. Wat ge mij zoudt willen geven, geef mij Jezus, of ik sterf. Want buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Heere, geef toch dat wij op deze Goede Vrijdag het hart van het evangelie niet alleen horen prediken, maar dat we het ook mogen leren verstaan. En wel hen die genade bij aanvang hebben mogen leren kennen, ook verder oefenen. De stervenskunst leren die wij op Golgotha zien. Hoe daar de Zoon des Mensen, ja de Zonen Gods, zijn geest in de handen van u, de hemelse Vader, mocht leggen. En zo in alle rust zijn hoofd kon buigen en de geest kon geven. Heren, dat is toch de prijs die betaald is. Dat is ook de grond, dat is ook de oorzaak waarom er ook kinderen van u kunnen sterven. Hun voeten kunnen samenleggen op het bed en kunnen zeggen: op uw zaligheid wacht ik, o Heren. Die met verwachting die laatste reis mogen maken. Nu laat gij, Heren, uw knecht, door het woord hem toegezegd, thans henen gaan in vrede. Nu hij uw zaligheid zo lang door hem verbijt, gezien heeft op zijn beden. Heere, schenk ons de beoefening, de beleving van deze stervenskunst. Dat we hier bij aanvang iets mogen leren van het sterven van de Heer Jezus Christus. Dat de prikkel des doods mag worden weggenomen uit ons leven. De zonde mag verzoend worden, dat de schuld betaald mag worden. Dat we door het geloof, met ogen des geloofs, zien mogen op die lijdende en stervende borg. En dat we niet anders willen begeren dan alleen zijn bloed en zijn gerechtigheid. Help ons zo in het spreken, Heere. Laat het ook voor de kinderen tot zegen mogen zijn. Geef dat we ook tot die kinderharten mogen afdalen. Dat ook zij er iets van begrijpen, Heere, van die oneindige waarde van wat er vanavond verkondigd wordt. Dat ook de jongeren gegrepen mogen worden in het hart. Dat ouderen het niet meer wagen zullen buiten deze dingen. Zegent u ons zo samen. Bewaar ons voor de boze en voor de zonde. En help ons in spreken en luisteren. En vergeef ook genadig al onze zonden. Alleen om Jezus wil. Amen. Ter inleiding op de prediking gaan we zingen uit Psalm 31, vers 4, 5 en 15. 31, vers 4. Ik beveel mijn geest in uw handen. Gij, God der waarheid, gij, o Heere, verlost het mij. Het vijfde, ik zal in uw goedheid mij verblijden. En het vijftiende, hoe groot is het goed dat gij zult geven hem wiens oprechte geest op u betrouwt, u vreest. 4, 5 en 15 van Psalm 31. En ondertussen krijgt u gelegenheid om uw gaven te geven voor de Heere en zijn dienst. De Heere zegene u met uw gaven. Aan het einde van de prediking, na het amen, dan zingen wij Psalm 16, daarvan het vijfde vers. Daarom heeft zich mijn kwijnend hart verblijd, mijn tong, mijn eer zingt God gewijde tonen. Het vijfde vers van Psalm 16 zingen wij straks na het amen van de prediking. Geliefde gemeente, jongens en meisjes. Als jullie naar bed gaan 's avonds, welk gebed bidden jullie dan? En jonge mensen, ouderen, toen je nog kind was, welk gebed heeft jouw moeder je toen geleerd? Ik denk dat bijna iedereen wel zal zeggen: ik ga slapen, ik ben moe. Een heel bekend kindergebedje. Nu las ik eens, jongens en meisjes, van een jongetje van 1 jaar of 4 dat geopereerd moest worden. En toen hij op de operatietafel lag, toen legde de dokter uit aan hem dat hij geopereerd zou worden, dat hij zou gaan helpen. En dat jongetje dat vroeg aan de dokter: maar doet dat geen pijn dan, als u mij opereert? Nee, zegt de dokter, daar voel je niks van. Want je gaat eerst lekker slapen en als je wakker wordt, dan is alles achter de rug. O, zei dat jongetje, maar als ik ga slapen, dan moet ik eerst bidden. En voor het oog van heel het operatieteam klom dat ventje van de operatietafel af en knielde bij dat bed neer en zei dat kinderengebedje op. Ik ga slapen, ik ben moe. Ik sluit mijn beide oogjes toe. Heere, houd ook deze nacht over mij getrouwde wacht. En dat gebedje van dat kleine jongetje, dat sloeg naar binnen bij die chirurg. Want dat had hij vroeger ook van zijn moeder geleerd. Maar zo lang al niet meer gebeden. En 's avonds toen die dokter thuis kwam, toen knielde hij neer bij zijn bed. En hij zei dat oude kindergebedje weer op. Schoon mijn zonden vele zijn. Maak om Jezus wil mij rein. De Joden, jongens en meisjes, die hadden ook zo'n kindergebedje. Dat besloten ze met de woorden uit Psalm 31. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En het is heel waarschijnlijk dat moeder Maria dat ook aan haar kind Jezus heeft geleerd. En nu de Heer Jezus de slaap des doods gaat slapen, nu grijpt hij terug op dat kindergebedje wat hij vroeger heeft geleerd en wat wij uit Psalm 31 hebben gelezen. Het 7e kruiswoord, het laatste gebed van de Heer Jezus. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En we gaan op 2 dingen letten. Op de aanspraak van dat gebed, want in het 5e kruiswoord zei hij nog: mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? Maar nu mag hij weer zeggen: Vader, In uw handen beveel ik mijn geest, de aanspraak, hoe hij God aanspreekt. En dan de inhoud van dat gebed, wat bedoelt de Heer Jezus, wat bedoelt die psalm, wat bedoelt dat gebed te zeggen. In uw handen beveel ik mijn geest. Dus de aanspraak van dat gebed en de inhoud van dat gebed. En dat de Heer Jezus dus zo begint, Vader, gemeente, dat is heel bijzonder, dat is heel opmerkelijk. Natuurlijk, de Heer Jezus heeft heel vaak Vader gezegd. Vader, zo zei hij in Matteüs 11, ik dank u dat gij deze dingen voor de wijzen en verstandigen verborgen hebt, dat gij hebt de kinderkens geopenbaard. Of denk aan het volmaakte gebed. Onze Vader, zo heeft hij zijn discipelen leren bidden, die in de hemelen zijt. Maar dat hij dat hier bidt en dat hij dat nu bidt, dat is heel bijzonder. En waarom? Nou, de Heer Jezus, die staat op het punt van te sterven. En sterven, de dood, dat heeft alles te maken met de zonde. De oorzaak van het sterven, de oorzaak van de dood, dat ligt in de zonde. Zo zegt de apostel Paulus het. De bezoldiging der zonde. Het loon dat de zonde uitbetaalt, dat is de dood. En hoe kan iemand die moet sterven vanwege de zonde en die naar de rechte stoel op weg is, hoe kan hij nu Vader zeggen? En er komt dit nog bij, dat de Heer Jezus niet zomaar een dood stierf, maar dat hij aan een hout hing. En het was zeker voor de Joden niet onverschillig hoe men stierf. Want er stond in Deuteronomie 21 toch een heel duidelijke uitspraak. Vervloekt is een iegelijk die aan een hout hangt. Als een teken van de verwerping, als een teken van het uitgestoten zijn door God en door mensen. Tussen hemel en aarde opgehangen, als een symbool dat zowel de hemel als de aarde je niet meer wilde hebben. Daar hing Jezus als een vervloekte, tot een vloek gemaakt. En hoe kan een vervloekte nou zeggen, Vader? En er komt nog een punt bij. Behalve dan dat hij sterven moet vanwege de zonde. Behalve dat hij de vervloekte dood stierf. Kunnen we de vraag stellen, wie heeft hem aan dit hout gehangen? Dan kun je natuurlijk zeggen, ja, dat hebben de Romeinen gedaan. En dat is natuurlijk ook aan de ene kant zo. Of je kunt zeggen, nou, daar zijn de Joden verantwoordelijk voor. Die hebben gezegd, kruis hem. Dat is ook zo. Maar we moeten dieper graven, dieper in de schriften graven. En dan zie je dat bijvoorbeeld Jesaja zegt, de Heere heeft onze aller ongerechtigheden op hem doen aanlopen. Hij heeft hem krank gemaakt. Dus Gods hand is duidelijk in dat sterven van de Heer Jezus Christus aanwezig. En als je dat zo allemaal bij elkaar optelt, de dood als bezoldiging, als loon op de zonde, en het kruis als een symbool van de vloek van God, en dan het feit dat God zelf hem aan dat hout gehangen heeft, hoe kan dan zo iemand in dit moment, dat hij sterven gaat, zeggen, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Wel, gemeente, dan moeten we erop letten, als we naar een antwoord zoeken, dan moeten we erop letten dat op dit moment het niet donker meer is op Golgotha. Vlak hiervoor was er die drieurige duisternis, waarin de Heer Jezus Christus die grote angstschreeuw heeft uitgeroepen: mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? Waarin hij in de allerdiepste angst en versmaadheid der hel is geweest. Zo zegt ons avondmaalsformulier. De nederdaling ter helle in die drieurige duisternis. Maar dat is nu voorbij. Dat ligt achter hem. En toen heeft hij nog gevraagd om water, mij dorst. Want hij moest met een grote stem uitroepen: Tetelestai, het is volbracht. Nishlam, weet u nog? Vrede is aangebracht. Het lijden, het zwaarste deel van het lijden, dat ligt achter hem. De prijs is betaald. De schuld is voldaan. De straf is gedragen. God is voldaan. Gods vriendelijk aangezicht verspreidt weer vrolijkheid en licht. En dat voelt de Heer Jezus in zijn ziel. Dat merkt de Heer Jezus, dat God de Vader niet alleen de zon wil laten schijnen, maar dat God in gunst en niet in wraak zijn lust heeft, en dat de hitte van zijn gramschap geblust is. Nu de Zoon voldaan heeft aan alle dingen die bij God te doen waren om zijn volk zalig te maken van hun zonden. En daarom kon de Heer Jezus Christus zeggen, en zei hij het ook: Vader. Maar ziet de Heer Jezus dan toch ook niet tegen de dood zelf op? Tegen dat moment dat hij inderdaad zijn hoofd gaat buigen en de geest gaat geven, dat zijn ziel het lichaam verlaat? Die, zoals Paulus toch zegt, de laatste vijand is. De koning der verschrikking. Dat hoort toch ook nog bij zijn vernedering? Dat moet toch ook nog plaatsvinden? Jawel, en dat zal de Heer Jezus in zijn menselijke natuur toch ook zeker gevoeld hebben. Dat dat een onderdeel is van zijn trappen der vernedering. De dood te moeten sterven. Maar toch, gemeente, voor de Heer Jezus was het sterven gewin. Want het ergste van de dood, dat was er nu uit voor hem. Nou, wat is nou het ergste van de dood? Wat is het ergste wat de dood met zich meebrengt, gemeente? Als je daar nou eens een antwoord op moet geven, wat is dat nou voor u? Wat is dat voor jou? Dat je denkt, ja, sterven. Wat maakt de dood nou zo erg? Misschien zegt iemand, ja, dat ik afscheid moet nemen van alles en iedereen. Dat ik dit aardse leven moet beëindigen. En dat zijn natuurlijk ook verschrikkelijke dingen. Dat is wat een mens ontzaglijk kan benauwen. Of dat je denkt, ja, en wat gebeurt er dan als ik sterf? Wat voel ik dan als mijn hart stopt met kloppen? Als ik niet meer ademen kan? Wat gebeurt er in mijn lichaam? Wat voel ik? Wat merk ik daarvan? Als mijn ziel dit lichaam gaat verlaten, doet dat pijn? Wat beleef ik dan? Mens kan toch tegen dat stervensmoment zo opzien. Dat je geest wederkeert tot God die hem gegeven heeft. Dat is toch ook een ontzaggelijk indrukwekkend iets, gemeente. Ik heb het verschillende keren met mijn ogen gezien dat iemand stierf, dat iemand de laatste adem uitblies. En dan sta je daarbij en dan denk je, en wat nu dan? En wat voelt zo iemand? Wat maakt zo iemand mee? En wat zal ik dan straks meemaken? Ook een verschrikkelijk element in de dood. Maar als Paulus gaat vertellen, jongens en meisjes, wat het ergste is in de dood, dat noemt hij de prikkel van de dood. De prikkel, ik denk dat ik het wel eens meer heb uitgelegd. Je kan ook zeggen de splinter of de angel, hè, als je door een bij geprikt wordt. Een bij die laat zijn angel achter in de wond. Dan doet die angel, die doet zeer. Of als je een splinter in je hand hebt en die splinter die zit daar een dag of twee, dan gaat dat vreselijk zeer doen. Maar als die angel eruit gehaald wordt, of als die splinter uit je vinger gehaald wordt, dan doet dat nog pijn, die wond. Maar het ergste is eruit. De prikkel, de angel, de splinter is eruit, zegt Paulus. De splinter, de prikkel van de dood, wat is dat? Wat is het ergste? Nou, Paulus zegt niet dat ik afscheid moet nemen, dat is heel erg, maar dat is niet het ergste. En niet dat ik in mijn lichaam allerlei veranderingen ervaar en dat mijn geest het lichaam gaat verlaten en ik weet niet wat ik dan allemaal voel of meemaak. Dat is ook erg. Maar de prikkel, zeg u het eens. Zeg jij eens wat het ergste is van de dood? Zonde. Mijn zonde. Dat ik met mijn zonden voor de rechterstoel van God geplaatst word. Dat al die zonden van mijn hele leven meereizen. Dat ik opgewacht word. En dat God zijn wet naast mijn leven gaat leggen. En dat al die zonden van mijn gedachten, van mijn woorden, van mijn werken, van mijn doen en van mijn later, nalaten, ja, zelfs elk ijdel woord gesproken. Moet ik eens over nadenken. Elk ijdel woord gesproken, hoe vaak doen we dat niet? Zomaar even een flauw grapje. Of een schuin grapje. Elk ijdel woord, zegt de Heer Jezus. Elk leeg, zinloos, schuin woord, het komt voor de rechterstoel. Die dingen die wij al lang vergeten zijn, maar God houdt het bij. We worden opgewacht. En Paulus zegt, en dat is het ergste. De prikkel van de dood. Dat wat de dood zo angstig maakt. Wat de dood zo erg maakt. En dat is er voor de Heer Jezus uit. Als de Heer Jezus sterft, dan sterft hij maar één dood. Eén dood? Zijn er twee soorten dood? Jawel. Want in Openbaringen staat dat Gods volk niet hoeft te vrezen. Hij die overwint zal niet door de tweede dood worden overwonnen. Die zal niet worden beschadigd door de tweede dood. En de tweede dood, dat is het eeuwig verderf. Dat is de hel. En de Heer Jezus Christus heeft die hel achter zich gelaten. In die drieurige duisternis. Daar heeft hij de hel overwonnen. Daar heeft hij de slang, de kop vermorzeld. Daar heeft hij de boze uit de hemel geworpen. Daar heeft hij de dood, de tweede dood, verslonden tot overwinning. En nu hoeft hij alleen maar het hoofd te buigen en de geest te geven en alleen lichamelijk nog te sterven. Die eerste dood, maar die tweede dood zal hem niet meer beschadigen. En als wij gemeente zoeken naar een lesgemeente die wij hier op Golgotha leren, bij het sterven van de Heer Jezus Christus, dan is dat natuurlijk heel vanzelfsprekend al deze les. Dat ook wij moeten sterven. Vandaar dat we het ook gezongen hebben uit Psalm 89. Wie leeft er die de slaap des doods niet eens zal slapen? En wie redt zijn ziel van het graf? Wij zijn allemaal kandidaten voor de dood. Vroeg of laat komt hij. En voor sommigen van ons kan hij wel eens heel dichtbij zijn. En dat weten we natuurlijk niet. Maar het leven is een damp. De dood weet ieder uur. Er is maar één schrede tussen ons en de dood. Die ene hartslag. Dat ene kleine adertje in je hoofd. Die ene seconde dat je niet oplet in het verkeer of dat een ander niet oplet. En dan ben je er niet meer. Soms heel plotseling. Je gaat 's morgens van huis af. En je zegt, nou dag moeder, tot vanmiddag. Maar het wordt niet middag. Want het wordt eeuwigheid. Zo snel kan het gaan, gemeente, in ons leven. En kan het dan? Niet iedereen krijgt een sterfbed, gemeente, dat je voorbereid kan worden. En zelfs dat kan al zoveel van je lichaam en van je geest vragen. Dat je zoveel pijn hebt, dat je zoveel ellende meemaakt, dat je niet eens meer kan denken aan de dood of aan een voorbereiding op de dood. Dat die kwade dagen ineens aankomen, ook als je misschien nog maar 20 of 30 jaar bent. Maar nu, in onze gezonde dagen, nu moeten we elkaar de vraag stellen, en kan het? Zal het goed zijn als hij u zal onderzoeken? Hoe zult gij rechtvaardig verschijnen voor God? Dat is de grote vraag, gemeente, die ook vanaf Golgotha klinkt. Dat is de les die we moeten leren bij het sterven van de Zoon des Mensen. Ook wij gaan deze weg. En hoeveel doden zullen wij dan sterven? Ja, die eerste dood zullen wij sterven. Maar hoe is het met die tweede dood in ons leven? Met die eeuwige dood? In de buitenste duisternis, waar de wening is en de knersing der tanden. Als onze geest weder tot God keert, gemeente, dan is er maar één ding belangrijk, toch? Dan is er één vraag die beantwoord moet zijn. Waar zijn je zonden gebleven? Waar is je schuld gebleven? Dat is het enige belangrijke. Dat is het enige wat telt. En alle andere dingen die op de toeleidende weg daarnaartoe beleefd worden, zijn onmisbaar. Gaat er niet buitenom. Maar een optelsom van al die belevingen die je dan beleefd hebt, die maken je zonde niet minder. En die verzoenen je schuld niet met God. En hoe zou ik nou kunnen komen tot dat gebed wat de Heer Jezus hier bidt? Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Gemeente, het is de gewone weg van de Heilige Geest dat hij dit volgt, dit spoor volgt wat ik net zo even heb aangestipt. En dat is dat wij gaan zien dat wij niet sterven als een soort lot. En dat we slachtoffers zijn van dit leven. Maar de Geest gaat het ons leren, en daarin kunnen trap of maten verschillen, maar de Geest gaat het ons leren dat de bezoldiging der zonde de dood is. En dat je daar ook onder buigt. En dat je gaat leren erkennen. Vervloekt is een iegelijk. En dan hoef je echt niet voor aan een hout te hangen. Maar vervloekt is een iegelijk die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet om dat te doen. Er ligt een vloek op ons. We zijn op reis naar een eeuwige nacht. En beseffen wij, gemeente, naar wie wij op reis zijn. Het is echt even nodig, echt, gemeente, dat ik daar de vinger goed bij leg. Want je ziet op Golgotha, gemeente, hoe God de zonde taxeert, hoe rechtvaardig God is, hoe heilig God is. De Heer Jezus bidt hier, in uw handen beveel ik mijn geest. Maar wat zijn dat voor handen? Paulus zegt, voor een natuurlijk mens, voor een zondaar is het vreselijk om te vallen in de handen van de levende God. Je kunt echt niet zomaar bidden, Vader. En je kunt echt niet zomaar bidden, in uw handen beveel ik mijn geest. Want buiten Christus om, gemeente, is het vreselijk te vallen in de handen van deze God. Als vervloekte mensen, als zondige mensen. Wat is het nodig, gemeente, dat wij, en dan gaan we even terug naar wat we in de afgelopen weken, bij twee personen hebben we daarbij stilgestaan, bij die moordenaar aan het kruis, weet u het nog? De belijdenis van deze man, wij toch rechtvaardiglijk, wij ontvangen straf, waardig hetgeen wij gedaan hebben. En daar wordt iets van gekend, gemeente, op die weg naar de kennis van Christus toe. Dat je God gelijk gaat geven. Dat je God recht geeft, zoals Luther dat noemt. Dat je ermee instemt. Uw doen is rein, Heer. Uw vonnis is rechtvaardig. Ik heb niks meer in te brengen, want alles getuigt tegen mij. Dat je gaat zeggen wat die tollenaar in de tempel zei. Waar we met het avondmaal over hebben nagedacht. O God, wees mij de zondaar. Genadig. De zondaar die rechtvaardig de straf ontvangt, maar die toch het oog buiten zichzelf slaat. In al zijn klachten, in zijn zonden, in zijn ellende, tot hem zich ter genezing wendt. Heere, gedenk mij er, wanneer gij in uw koninkrijk gekomen zijt. Wees mij de zondaar genadig. En ik ga niet al die dingen herhalen, gemeente, die we die preek hebben gezegd. Maar dit is de weg die de Heilige Geest met zondaren houdt. Door ze deze dingen te leren, die Christus ook aan het kruis moest leren. De bezoldiging der zonde is de dood. Vervloekt is een iegelijk die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet om dat te doen. En dat het vreselijk is te vallen in de handen van de levende God. Maar vanuit die kennis, vanuit die overtuiging van zonde en het buigen onder het recht van God, niet anders meer te kunnen dan, o God, wees mij de zondaar genadig, de toevlucht te nemen. Heere, tot wie anders moet ik heen gaan? Wat zal ik anders moeten meenemen dan dat alleen? Alleen uw eigen woord. Niet het offer dat ik breng. En niet de tranen die ik pleng. En al die dingen die er in mijn leven zijn geweest. Alleen dat verzoenend sterven van de Heer Jezus Christus. Dat zal het, gemeente, in dit ogenblik maken dat Paulus, wat Paulus noemt, dat de prikkel des doods weggenomen zal worden. Als die schuld uit je leven is. Als je zonden zijn verzoend. En er is maar één middel dat door God geaccepteerd wordt. En dat is het bloed, het dierbaar bloed van zijn zoon. En dan wil de Heilige Geest, gemeente, in die weg ogen des geloofs schenken. Om te zien op dat Lam Gods. Al is het door de nevels heen. Al is het wellicht met een gebroken oog. Dan wil de Heilige Geest ons handen schenken om hem aan te raken. Hem aan te vatten. Voeten geven om te gaan. En een gebed geven om te bidden. Alleen in hem, maar ook zeker door hem, door dat bloed, is er vrede met God. Door het geloof in de Heer Jezus Christus. Toegepast door de Heilige Geest aan ons hart. En als we dan gaan kijken naar de inhoud, gemeente, wat zegt de Heer Jezus hier? Wat heeft David gezegd in Psalm 31? In uw handen beveel ik mijn geest. Kijk, als we in die weg van de moordenaar mogen gaan en mogen komen tot dat oog slaan buiten onszelf op hem. En als we net als die tollenaar onze knieën buigen en op ons hart slaan op de boze plaats. En we zeggen, o God, wees mij de zondaar genadig, terwijl ons oog gericht is op dat altaar. Dan klinken er die woorden uit de mond van de Heer Jezus Christus. Heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Deze ging af gerechtvaardigd naar zijn huis. En die enkele woorden vanuit een oprecht gelovig hart gebeden. Heere, gedenk mijner. Heere, wees mij genadig. Luther die zegt, dan gaat de poort van het paradijs open. En dan wordt het sterven geen sterven meer, maar dan is dat een doorgang naar het eeuwige leven. En dat heeft de Heer Jezus Christus hier, nu hij de geest gaat geven, troost gegeven. Hij leefde bij het woord van God. Dat hebben we al meer gezien in dat kruiswoord in dat vijfde, toen hij in die drieuurige duisternis Psalm 22 citeerde. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Juist in zijn grootste nood, juist in de dood, grijpt hij terug op het woord van God. En hier doet hij dat met Psalm 31. En heeft hij zich herkend in wat David eeuwen tevoren door de leiding van de Heilige Geest in de schriften heeft mogen schrijven. David, die in Psalm 31 in ontzaggelijk moeilijke omstandigheden was, die vervolgd werd door vijanden, allerlei mensen die hem een strik hadden gelegd, die zijn dood zochten. Maar David zegt in die psalm, Heere, mag ik nou heel mijn geest, heel mijn bedreigde leven, heel mijn ziel aan u de Heere opdragen. In uw hand beveel ik mijn geest. En uit zijn benauwdheid roept hij tot God. Als tot zijn toevlucht, want hij heeft nergens anders om te schuilen en nergens anders om heen te gaan. In uw handen beveel ik mijn geest. En dat heeft de Heer Jezus dan hier dus herhaald. Dat is zijn psalm geworden. Het laatste woord dat hij sprak op het kruis. Het laatste gebed dat hij bad. En zoals ik aan het begin van de preek al zei, jongens en meisjes, hoogst waarschijnlijk heeft hij dat van zijn moeder Maria geleerd. Als klein jongetje. En zoals jullie dat van je papa en mama geleerd hebben, die ik ga slapen, ik ben moe, hebben gezongen en weer gezongen en dan ging je je woordjes uiteindelijk meezeggen en meezingen, totdat je dat liedje, dat gebedje zelf kende. En zo heeft Maria dat ook gedaan bij haar kleine jongen. Een gebed dat eindigde met deze woorden. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En wat bedoelde David daarmee? Wat wilde dat kindergebedje nu eigenlijk zeggen? Wat was de inhoud? Wat was datgene wat ze daarmee uitspraken? In uw handen beveel ik mijn geest. Nou jongens en meisjes, als je gaat slapen, dan leg je je hoofd neer op je kussen. En als je echt moe bent, dan ben je zo vertrokken. Dan slaap je en je weet niks meer. Je geest is als het ware weg. Je hebt geen controle meer over jezelf. Je ligt daar. Je hebt geen besef meer wat er om je heen gebeurt. Je geest is als het ware weg. En nu zeiden die kinderen in dat kindergebedje, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Mag ik mijn geest aan u geven? Als ik geen besef meer heb, als ik niet meer met mijn geest bewust ben, wilt u mijn geest dan bewaren? En als ik straks wakker word, mag ik dan die geest weer terug hebben? Dus je geeft die geest voor de nacht uit handen in de verwachting dat de Heer het bewaart, dat de Heer je geest, je bewustzijn, je leven bewaart en dat hij je die geest teruggeeft. En dat is heel teer en ontroerend, gemeente, dat de Heer Jezus nou juist dit kindergebedje dan als laatste gebruikt. En het is ook een van de redenen waarom hij voor zijn kinderen niet het woord sterven gebruikt en nog minder het woord doodgaan gebruikt. Moeten we nooit zeggen, jongens en meisjes, hè? Dat is zo erg als mensen dat zeggen, dat mensen doodgaan. Trouwens ook wel eens opgemerkt, dat je dat nogal eens leest in de krant of dat je dat hoort op het nieuws. Als er een walvis is gestrand, dan hebben ze het over die walvis. Johanna, die is overleden. Of die hond is overleden. En mensen gaan dood. Wij gaan dood. Zo luidde een advertentie van een of andere uitvaartonderneming. Allemaal. Nou, mensen gaan niet dood, mensen sterven. En dieren gaan dood. Dieren hebben geen ziel. Maar mensen hebben een ziel en die sterven. Maar als de Heere voor zijn kinderen, voor zijn volk een woord gebruikt, dan gebruikt hij het woord ontslapen. Dat kom je met name het Nieuwe Testament tegen. Lazarus, onze vriend, slaapt. Zo zei de Heer Jezus. En van het dochtertje van Jairus zei hij, dat kind is niet gestorven, maar het slaapt. En is dat nou een soort eufemisme? Dat is een woord, dat wil zeggen, dat ga je een mooi woord, een zacht woordje gebruiken om iets heel vreselijks, als het ware, een beetje te bedekken, te verbloemen. Je zegt niet, hij gaat dood, nee, dan noemen we dat maar ontslapen. Dat maakt het allemaal wat minder erg. Een eufemisme noemen we dat. Maar is dat zo? Gebruikt de Heer in zijn woord voor zijn kinderen als ze gaan overlijden een mooi woord voor iets ergs? Nee, zij gaan slapen. In de zin van, ze hebben verwachting. Want wat doe je als je slaapt, jongens en meisjes? Waarom, als je slaapt, wat heb je dan voor verwachting? Je gaat in je bed liggen, je doet je ogen dicht. En wat is nou je hoop, wat is je verwachting? Dat je wakker wordt. Nadat je geslapen hebt, word je weer wakker. Dat is de verwachting van de slaap. Nou, de dood heeft geen verwachting. Dood is dood, zegt de wereld. Maar die in Christus Jezus zijn, die ontslapen. Zo zegt Psalm 17. Blij vooruitzicht dat mij streelt, ik zal ontwaakt. Uw lof ontvouwen. En u in gerechtigheid aanschouwen. En verzadigd zijn met uw goddelijk beeld. Dat is de hoop van het sterven van een kind van God. Dat was de hoop van de Heer Jezus Christus. Dat was de hoop van de moordenaar. Heden met mij in het paradijs. We gaan slapen in de verwachting dat we straks aan de andere kant de ogen open doen, ontwaken om eeuwig te leven. In uw handen beveel ik mijn geest, in de verwachting dat God die geest straks in de eeuwigheid teruggeeft. De tweede dood, die zal een kind van God niet meer beschadigen, die is overwonnen, die is verslonden tot overwinning. En gemeente, uiteindelijk is hier heel het christelijke geloof op gericht. Dat we dit op goede gronden, in de bevinding van ons hart, zo mogen gaan leren beleven zoals de Heer Jezus dat hier zegt. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Dat is iets om jaloers op te worden, toch? Als je zo de overgang mag maken naar de eeuwigheid, zoals bijvoorbeeld iemand als Jacob, die zijn voeten bij elkaar legde op het bed en die zijn ogen opsloeg naar de hemel en die zei: op uw zaligheid wacht ik, o Heere. Geduldig wachten totdat de Heeren hem thuis haalde. Wel nog door die eerste dood heen, maar die tweede dood, die zou hem niet meer beschadigen. Die was op Golgotha verslonden tot overwinning. Op uw zaligheid, daarom zegt Jacob ook, op uw Yeshua, zo staat er eigenlijk, op uw Jezus wacht ik. Op uw zaligmaker wacht ik, o Heere. Hetzelfde geluid komen we tegen bij Simeon in de tempel. Nu laat gij, Heere, uw dienstknecht heen gaan in vrede, want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien. Als je deze zaligheid mag zien, deze zaligmaker mag zien, dan jaagt de dood geen angst meer aan, want alles, alles is voldaan. Wie door het geloof op Jezus ziet, zo zei Da Costa, die vreest voor dood en helle niet. En daar gaat het nou om, lieve mensen, dat we Hem kennen. Dat we in Christus geborgen zijn. Dat we in Zijn wonden vertroosting hebben gevonden. Dat we tegenover onze zonden niet meer onze bekering konden stellen. En niet meer onze bevindingen konden opwegen. Al zijn die nog zo onmisbaar. En dan worden die op de toeleidende weg nog zo door de Heere geleerd. Maar dat zijn de zaligmakers niet. Dat zijn niet de dingen die gewicht in de schaal leggen. Daarmee kan ik niet voor God bestaan. Dat is niet het kleed waarmee ik bekleed moet worden. Ik heb de mantel der gerechtigheid nodig. Ik heb het bloed van Christus nodig. Ik heb zijn gerechtigheid nodig. En daar hebben we onlangs over nagedacht vanuit zondag 23. Daar hebben we het geloof voor nodig om ons daar deel aan te geven. En als de Heilige Geest, gemeente, je dat geloof schenkt. En als Hij het geloof ook in de beoefening brengt. En als Hij de Christus openbaart aan je hart. Terwijl de Christus uitgeschilderd wordt vanaf de preekstoel in de prediking of in het lezen van een boek of in het lezen van de schrift. Dat is zo'n wonderlijk moment, gemeente. Als de geest daarmee doorbreekt, dan vallen de schellen je van de ogen. En ineens mag je iets zien van zijn schoonheid. En hoe gepast dat deze zaligmaker is. Dat hij nou precies past bij jouw verzondigde leven. Dat alleen zijn lijden en zijn sterven opweegt tegen die grote schuld die je gemaakt hebt. Niet al je godsdienstige plichten. En niet al je religieuze belevingen. En niet je gebeden. En niet je kerkgang. Al is het nog zo onmisbaar, gemeente, maar dat legt geen gewicht in de goddelijke weegschaal. Er is maar één prijs en er is maar één middel. En daarom zegt Guido de Bruid ook, wij begeren geen ander middel. Dat zegt het geloof, ik begeer geen ander middel dan dat dierbaar bloed van Jezus Christus. Dat alleen. Dat geeft mijn ziel rust. Als ik naar de rechterstoel van God ga op reis ben. En zo alleen kan ik dat gebed van David en van de Heer Jezus nastamelen. Wie deed dat nog ook weer, jongens en meisjes in de Bijbel? Er is nog iemand die dit gebed gebeden heeft. Die ook de marteldood stierf. Gestenigd werd. Stefanus de diaken. Hij zag de hemelen geopend. En de Zoon des Mensen staande ter rechterhand van de kracht Gods. En toen hij Jezus in het oog had, Toen zei hij: Heere, in uw handen beveel ik mijn geest. Nam hij ook dat gebed van David en van Christus op zijn lippen. Wie zo het geloof op Jezus mag zien, gemeente, die hoeft nog alleen maar te sterven. De Heer Jezus, staat er zo opmerkelijk, hij boog het hoofd en gaf de geest. Bij ons is het altijd andersom. Eerst geven wij de geest, eerst gaat onze geest eruit en dan valt ons hoofd naar beneden. Maar de Heer Jezus die laat eerst zijn hoofd zakken en geeft de geest. Ik heb macht om mijn leven af te leggen, zo zegt hij. Wel, dat doet hij hier. Dit overkomt hem niet. Nee, dit moment is door hem uitgezocht. Hij sterft geen minuut te laat en geen seconde te vroeg. Hij buigt het hoofd en geeft de geest. Als de overwinnaar van de dood. Als de triomfator over de hel. En ziende op hem, op die machtige koning, die hier dan het kruis houdt, die onoverwinnelijke machten van de dood en van de hel heeft overwonnen. Ziende op hem, door het geloof ziende op hem, toevlucht nemend tot hem. Mag nou een gelovige het nastameren? In uw handen beveel ik ook mijn geest. In de hoop en in de verwachting dat God die geest bewaart en bewaakt. Totdat ik aan de andere kant van de eeuwigheid, vanuit de tijd naar de eeuwigheid, ontwaken zal en mijn geest terug zal krijgen. En dan denk ik aan een oud kind van God in mijn eerste gemeente. Bij wie sterfbed ik stond. En die ik in de jaren daarvoor had leren kennen als zo'n aangevochten ziel. Je altijd zo topde met de vraag, en hoe zal het nou met mij aflopen? Die zo tegen het sterven opzag. Die zijn schuld van zijn hele leven zo vaak met zich meedroeg. Maar op zijn sterfbed, gemeente, daar kwam de Heere over. En hij zei, terwijl hij wees op dat kruis van Golgotha en op het sterven van de borg, nou is hij de dood gestorven. Nou is hij afgedaald in mijn dood. Om mij daaruit te halen en hij brengt mij thuis. In alle rust en in alle vrede mocht deze oude broeder zijn ogen dicht doen. En kort daarna mocht hij de geest geven. Bevelen in de handen van hem die zijn ziel heeft gegeven tot verlossing van zijn leven. Wat kun je er jaloers op zijn, gemeente, als je er zo voor mag liggen. Als je zo voor de poorten van de eeuwigheid mag liggen, ziende op hem, die overste leidsman en de voleinde des geloofs. En dan komt de vraag, en daar besluit ik maar mee, voor mij en voor u. En voor jou. Hoe zal nou ons sterven zijn? Wanneer weten we niet, maar dat het komt, dat weten we. Hoe zal dat nou zijn? Hoe zal dat nou gaan? Gemeente, je moet zo leven, zoals je straks op je sterfbed, als je dat al mag krijgen, zoals je straks gewenst hebt geleefd te hebben. Dat zei eens iemand. Je moet zo leven zoals je op je sterfbed gewenst hebt dat je geleefd zou hebben. En als je nou hier nog geen belangstelling voor hebt. Als je hart nog zo vol is van andere dingen. En dan ben je wel in de kerk of je het luistert mee, maar het heeft eigenlijk je aandacht niet, want je bent alweer met andere dingen bezig. De dingen van de tijd en van het bezit en van het leven. Dan zegt Paulus, hoe zullen wij ontvlieden? Hoe ontkom je toch aan het oordeel van God als je op die grote zaligheid geen acht geeft? En daarom, wat Paulus zegt, ik maak het tot mijn woord. Alsof God door ons baden. Wij bidden u van Christus wegen. Laat u toch met God verzoenen. Laat u toch met God verzoenen. Buig toch biddend voor hem neer. Erken toch. Aanvaard toch. Wat de schrift zegt. Over wie u, wie jij bent. En wat de zonde en wat de wereld is. En zoek toch de Heere terwijl hij te vinden is. Roep hem toch aan terwijl hij nabij is. De goddeloze verlaten zijn weg. En de ongerechtige man zijn gedachten. En hij bekeert zich tot de Heere. Want dan zal hij zich over u ontfermen. Dat is zijn belofte. Hij zal zich over u ontfermen. Je hoeft niet met een misschientje naar de Heere toe te gaan. Zou hij mij wel? Nee, hij belooft het. Hij doet er zelfs een eed op, zo waarachtig als ik leef. Spreek de Heere, indien ik lust heb in de dood des goddelozen. Maar daarin heb ik lust, dat die goddeloze zich bekeert. En dat hij leeft. Amen. Heren, wij danken u dat het evangelie mocht klinken. En wij bidden u of dat u zelf met uw geest de prediking wilt achtervolgen. We hebben niet anders willen weten dan Jezus Christus en dien gekruisigd, Heren. En geef dat woord zijn ingang mag vinden in de harten van mensen. Geef, Heren, dat wij gaan zien wat u ziet. En wat u hebt neergelaten schrijven in de schriften, dat de bezoldiging der zonde de dood is. En dat een ieder die zich niet houdt aan het boek der wet, vervloekt is. En dat we niet voor u kunnen bestaan. En dat het vreselijk is om in uw handen te vallen. Opdat we zo oog mogen krijgen voor die middelaar Gods en der mensen, die Gij, Heere, zelf hebt gegeven. Uit die onbegrijpelijke, onbeschrijfelijke, onbevattelijke liefde. Voor goddelozen, voor vijanden, voor zondaren. Dat Ge het liefste wat U had, Uw enige geboren Zoon gegeven hebt. Opdat een ieder die in Hem gelooft, niet zal verderven, maar zal leven. Heere, wij smeken U, schenk en vermeerder ons dat geloof. Dat ons deel geeft aan deze onschatbaar grote zaken. En leer ons alle andere dingen, al het klatergoud van de wereld, schade en drek achten om de uitnemendheid der kennis en de genade van Christus. O Heere, wil toch meekomen in de prediking. Wil doen wat geen dominee kan. Wat geen mens zichzelf kan geven, maar wat U in Uw welbehagen toch uitwerkt. Dat Ge uw volk zalig maakt van hun zonden. Wil zo ons nabij zijn, Heere. Onze zonden genadig vergeven, alles wat tekort is verzoenen. En heiligen en toepassen wat van Uw kant kwam. Breng ons weer veilig thuis. Wees met ons als we naar een eenzame woning gaan of daar al zijn. Schenk ons nog heilige overdenkingen en gesprekken over deze dingen. Schenk ons bovenal de binnenkamer om deze dingen met U te overleggen. Wilt U ons ook aanstaande zondagmorgen, op de Paasdag, hier bij ons bij elkaar brengen om dan dat grote, diepe heilgeheim te overdenken waarom het kruis van Christus de enige grond en fundament van de zaligheid is. Dat kan alleen maar omdat Hij is opgestaan. Schenk ons, Heere, daarnaar uit te zien. Och, dat ik Hem ken, zo zei Paulus, en de kracht van zijn opstanding. Laat het geloof van uw kinderen, het heilbegeren van uw kinderen daar ook op gericht mogen zijn. Hoor ons om Christus wil. Amen. Geloofd zij God met diepst ontzag, het tiende van Psalm 68. Ontvang met biddende harten de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.
Waarom deze tussen de blijdenis? Ben je nog hier? Ik denk...